Aflevering 2, seizoen 5. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcast van advocaten, familie en erfrecht. Hier zijn erfrechtadvocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman in aflevering 2, de nalatenschap in fase afgewikkeld.
Een erfenis afwikkelen, dat klinkt als een eenvoudige zakelijke taak. Maar wist je dat er verschillende fasen zijn waarin je stap voor stap door de afhandeling heen moet? Wat moet er als eerste gebeuren? Wie beslist eigenlijk wat er verkocht mag worden? Hoe leg je rekenschap af als executeur? Een erfenis afwikkelen is geen sprint. Het is, Joost, een marathon.
Een marathon wil jij zeggen, denk ik. Hè? Ja. Ja.
Ik weet niet of jij een marathonloper bent, maar hoe lang kan het duren?
Nou, kijk, de afwikkeling van een nalatenschap kan soms jaren in beslag nemen. Niet altijd, maar het kan soms jaren in beslag nemen. Denk bijvoorbeeld aan, misschien wordt er nog wel geprocedeerd over de nalatenschap. Of misschien moeten we heel lang wachten op de Belastingdienst dat er iets gezegd kan worden over de erfbelasting, om maar een voorbeeld te noemen. Of misschien moet er vermogen in het buitenland opgespoord worden. Nou ja, zo kan ik allerlei redenen noemen waarom het lang kan duren. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo.
Ben jij een marathonloper? Nou, wat is je langste?
In dossiers, wel. Nee, de langste die lopen gewoon een aantal jaren. Hè. En als erfrechtadvocaat ben ik natuurlijk ook wel eens de advocaat van de executeur of de vereffenaar. Een hele complexe nalatenschappen. En dan kan het soms misschien wel 10 jaar duren. Maar dan heb je het echt over de enorme vermogens die dan over meerdere landen zijn verspreid met heel veel ondernemingen. Maar het zijn wel de uitzonderingen, maar ook die maak ik hier mee, ja.
En is dat dan meestal met de professionele executeur of de professionele vereffenaar dat het zo lang kan duren, omdat het een ingewikkelde zaak is?
Ja, je ziet op dat soort dossiers nooit de goedbedoelende buurman die nog eens probeert die laatste op af te wikkelen. Nee, dat is niet zo. De vereffenaar is door de rechtbank tegenwoordig altijd de professional, als de rechtbank hem benoemt. En iemand zal in zijn testament ook wel een goede executeur benoemen. En vaak zit er ook nog een veiligheidsklep in een testament. Daar staat, goh, als de executeur op een of andere reden ermee stopt, of het allemaal te moeilijk wordt, dan staat er vaak nog in dat de kantonrechter dan nog de professional kan benoemen.
Kan die ook heel kort zijn?
Ja.
Want we gaan al die fasen doorlopen en dan klinkt het alsof je echt heel veel moet doen. Dus dat je er ook heel veel tijd aan kwijt bent. Want we hebben het in de eerste aflevering gehad over de rol van de executeur en de vereffenaar. Maar soms wordt er helemaal geen executeur benoemd. We moeten een erfgenaam het gewoon zelf doen.
Ja, soms heb je helemaal geen vereffening en soms heb je helemaal geen executeur. En dan gaat de erfgenaam of erfgenamen gaan er gewoon zelf de nalatenschap afwikkelen. En dat hoeft lang niet altijd ingewikkeld te zijn. Hè? Dat kan gewoon betekenen dat je nou gewoon eens kijkt, wat heeft pa of ma eigenlijk achtergelaten? Wie moet er nog betaald worden? De rekeningen worden netjes betaald. De belasting wordt netjes betaald. En je verdeelt onder elkaar wat er over is. Dus het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Dus in best wel wat nalatenschappen kunnen erfgenamen het ook prima zelf. En ze hebben ook nog een tussenoplossingje, die erfgenamen. Die kunnen zeggen, nou ja, wij kunnen ook nog een volmacht geven aan bijvoorbeeld een erfrechtadvocaat of een notaris om namens ons die nalatenschap af te wikkelen. Dus dat is ook nog een mooi tussenoplossingje als je denkt van, goh, we komen misschien wel een paar onderdeeltjes tegen die toch wat ingewikkeld zijn.
Maar wat is het record qua snelste afwikkeling?
Nou ja, qua snelste afwikkeling, kijk, in de praktijk heb je wel eens bij de wettelijke verdeling, dus dat alle goederen automatisch naar de langslevende gaan, dat bij wijze van spreken niemand omkijkt naar die relatie, dat men gewoon doorleeft alsof er niks gebeurd is. Dus dan ben je eigenlijk niet aan het afwikkelen. Dat is overigens niet zo verstandig, want je moet alles wel goed in kaart brengen.
Wilde hij snel zeggen.
Ja, dat zeg ik erbij. Dus niet dat een advies is, maar soms wordt er wel eens doorgeleefd alsof er niks gebeurd is. Dat is niet verstandig, maar dan heb je eigenlijk geen afwikkeling gehad.
Nou, en dan is het heel snel. Dan is het in een vloekenzucht voorbij. Goed, loodt ze iedereen door al die fasen heen, de verschillende fasen van het afwikkelen van de nalatenschap, in deze aflevering van de Erfrechtadvocaat. Ja, Joost, misschien is het goed om even eerst alle fasen achter elkaar op te noemen en dan lopen we ze één voor één langs.
Ja, je kunt het op verschillende manieren indelen natuurlijk, die fase, maar eigenlijk is het meest logisch om dat als volgt te doen. Je hebt eigenlijk de eerste fase, die noem ik altijd inventarisatie en beheer. De tweede fase, liquidatie van het vermogen, moeten dingen verkocht worden, vorderingen moeten geïnd worden, dat is fase 2. Fase 3, schuldeisers moeten betaald worden, dus het doen van uitkeringen aan de schuldeisers. Fase 4, als er dus een executeur of erfenaar is, die moet dan rekening en verantwoording afleggen. En ja, de laatste fase, het overschot moet naar de erfgenamen.
Het overschot. Daar kom ik zo nog wel even op. Ja. Die fase 1, die is blijkbaar zo belangrijk dat we de volgende aflevering daar in het geheel aan gaan wijden.
Ja, dat is een ongelooflijk belangrijke fase. Dus je moet je voorstellen, als vereffenaar krijg je de beschikking van de rechtbank binnen. U bent benoemd tot vereffenaar. Of in dat testament lees je, u bent benoemd tot executeur. En je zegt, ik aanvaard die benoeming. Ja, dan moet je aan de slag. Dus je moet dan gaan beginnen. Het is heel erg belangrijke fase. Daar wordt eigenlijk het fundament gelegd voor de rest van de afwikkeling.
Ja, wat je dan allemaal moet doen in fase 1, daar hebben we het over in de volgende aflevering. Dan hebben we de tweede fase, de liquidatie van het vermogen. Dus wat mag er verkocht worden?
Ja, precies. Het klinkt al een beetje spannend, maar het verkopen van de spullen uit de nalatenschap.
Dus een beetje of je weet of je uiteindelijk een koekoekslok overhoudt of dat er nog champagne gedronken kan worden.
Ja, precies. Of dat verkocht moet worden om die schuldeisers te voldoen. Maar dat kan ook gaan over aandelen of huizen of dat kan over van alles gaan. Ja.
En als je executeur bent, wat mag je dan in deze fase doen als er schulden zijn?
Kijk, die executeur, dat zullen we ook in die aflevering zien. Die zal vooral spullen gaan verkopen als dat heel hard nodig is voor die spullen zelf. Dus dat het anders bij wijze van spreken over een week niks meer waard is. Of die zal spullen gaan verkopen omdat het nodig is om schulden te voldoen. Dus die executeur mag daadwerkelijk spullen gaan verkopen uit de nalatenschap.
Gaan we ook in een aflevering uitgebreid op in. Maar nu al even een voorschot. Hij mag dat, of zij mag dat dus gewoon doen. Ja. Zonder dat de erfgenamen het kunnen tegenhouden.
Ja, je moet het eigenlijk zo zien. Zo'n vereffenaar of executeur is eigenlijk de baas van de boedel. Dus als het gaat om het beheer van de nalatenschap, is er eigenlijk op dat moment maar één chef. Dat is de executeur of de vereffenaar. Dat klinkt natuurlijk een beetje raar. Want ja, die goederen van de nalatenschap zijn helemaal niet van de executeur of vereffenaar. Maar hij beheert ze tijdelijk. Het is eigenlijk dwangvertegenwoordiging. Dus die erfgenamen worden verplicht vertegenwoordigd door die executeur of vereffenaar. En dat gaat eigenlijk niet alleen maar over het verkopen van spullen, maar het gaat eigenlijk over het hele beheer van de nalatenschap. Zelfs zover gaat dat als er een procedure gevoerd moet worden, dat de executeur of vereffenaar degene is die procedeert en niet de erfgename.
Maar de invloed van zo'n executeur vereffenaar gaat dan eigenlijk veel verder dan alleen maar dat zakelijke. Want eigenlijk moet hij dan ook zorgen dat herinneringen niet worden bezoedeld, dat er geen ruzie ontstaat binnen de familie, et cetera.
Ja, nee, het is wat dat betreft, het is een zakelijke taak, maar in een nalatenschapskwestie, een beetje executeur of erfenaar weet, er kunnen heel veel emoties spelen. Dus wat de executeur of erfenaar niet zal doen, is in allerlei familieconflicten treden. Of als het geen driester executeur is, ook niet in de verdeling treden. Dat zal hij niet snel doen. Maar die heeft natuurlijk wel heel erg oog voor de verhoudingen. Die heeft ook oog voor, ja, wat heeft die erflater nou eigenlijk bedoeld? En wat zijn nou de wensen van de erfgenaam? En hoe kan dat in dat zakelijke traject ingepast worden? Dus helemaal eens, die emotie. En hoe ga je als executeur of vereffenaar met iedereen die in zo'n relatie tegenkomt om, is heel erg belangrijk.
Ja, want er zullen misschien erfgenamen zijn die zeggen, ja, kan je leuk zeggen, dit verkopen, of er zijn schulden, maar ik wil die schulden helemaal niet betalen. Bijvoorbeeld.
Ja, nee,
dat soort situaties.
Je kunt van alles roepen. Dus tegen de executeur van Efna wordt wel alles gezegd. Maar de executeur van Efna zal een luisterend oor hebben. Niet tot een eeuwige dagen. Want die executeur of Efna is er nu juist om knopen door te hakken en om de voortgang te bewaken.
Nou, we nemen dat allemaal onder de loep in aflevering 5. Wij zitten hier in deze aflevering 2 bij fase 3. En dat is het doen van uitkeringen aan schuldeisers. Hè?
Ja, dat is echt een belangrijke taak. Want wat doet een executeur van Efna eigenlijk? Die maakt klaar voor verdeling. Dus die wil eigenlijk straks kunnen zeggen, erfgename, hier is het. Nou, een van de belangrijke dingen die daarvoor nodig is, is dat hij goed inventariseert welke schulden zijn er eigenlijk. En die gaat hij betalen. Dat gaat in de executele, zullen we in de aflevering zien, heel anders dan in de vereffening. Er is een heel ander systeem voor. Maar bij allebei komt het erop neer. Een belangrijke taak voor de executeur of vereffenaar is dat al die schuldeisers van de nalatenschap netjes betaald worden.
En ook dus wie als eerste betaald krijgt. Ja. Stel dat er een negatieve nalatenschap is en er is niet genoeg geld.
Precies, dan zal in dit geval de vereffenaar heel goed kijken naar de rangorde. Wie wordt er betaald en voor wie is er misschien niets meer?
Is het een grotere kans als schuldeiser dat je geen cent meer ziet als er sprake is van een vereffenaar dan als er sprake is van een executeur?
Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen. En vandaar ook dat in die vereffening zoveel aandacht is voor die schuldeisers. En dat de rechtbank ook altijd een professional opzet. Dus wat gaat die vereffenaar doen? Gaat kijken, ja, kan ik zoveel mogelijk liquiditeit genereren zodat al die schuldeisers betaald kunnen worden. Maar als we het weer vergelijken met bijvoorbeeld een faillissement, is het weer totaal anders. Want bij een faillissement worden meestal de schuldeisers niet betaald. Laat staan hè, dat er nog iets teruggaat naar de aandeelhouders. En maar in een vereffening is het heel vaak zo dat nabetalen van de schuldeisers dat overschot nog naar de erfgenamen gaat. Dus dat er voor de erfgenamen nog wel degelijk iets te verdelen is.
Nou, dan ben je door al die fasen heen. En dan kom je bij fase 4, het afleggen van rekening en verantwoording. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Is dat het overleggen van elk bonnetje, het uiteenzetten van elke beslissing op papier? Ik heb burgerlijk wetboek erbij gepakt. Ja, ik leer wat in al die seizoenen van de erfrechtadvocaat. En die zegt, en dan heeft hij het over een executeur. Het wetboek zegt, een executeur wiens bevoegdheid tot het beheer van de nalatenschap is geëindigd, is verplicht aan degene die na hem tot het beheer bevoegd is rekening en verantwoording af te leggen. Op de wijze als voor bewindvoerders is bepaald. Kunt u dat, Joost Dix, in Jip en Janneke taal uitleggen?
Ja, ik word er toch wel echt vrolijk van dat jij ook zelfs het BW er nu bij gepakt hebt. Het is echt fantastisch hier in seizoen 5.
Ik heb niet voor niks een award gewonnen.
Ja. Alweer een, voor jou.
Want voor degene die aflevering 1 niet gehoord hebben, we hebben een hele leuke award gekregen van Brechtje Boelens, partner van Joost Dix bij Advocaat Familie en Erfrecht. Ja. Omdat we 50.000 luisteraars hebben. Maar ga door.
Nee, precies. Nee, kijk, wat staat er eigenlijk? Als iemand anders dan de erfgename de nalatenschap afwikkelt, hè? Want ja, als de erfgenamen het zelf doen, hoef je natuurlijk aan niemand rekening en verantwoording af te leggen, want dan heb je het zelf gedaan. Maar als iemand anders dat doet, dus een executeur of vereffenaar, ja, dat wil zeggen, u hebt al heel veel bevoegdheden gekregen, maar er is nog een keerzijde van de medaille, namelijk dat u ook op het eind van de rit moet uit kunnen leggen wat heeft u gedaan. En dus je zou kunnen zeggen, rekening en verantwoording, dat is misschien, een beetje flauw gezegd, een Excel-bestand en een Word-bestand. Dus in het Excel-bestand staat van, ja goed, hoe heeft dat vermogen zich nou eigenlijk ontwikkeld? Hè? Met inderdaad hè, wel netjes hè, de bankafschriften en de bonnetjes erachter. Hè, want zo gaat het, hè, die erfgenamen moeten kunnen controleren. En het Word-bestand is, ja, waarom zijn nou bepaalde keuzes gemaakt? Hè? Dus de rekening en de verantwoording. Hè?
En ik neem aan bij hele ingewikkelde nalatenschappen zijn dat wellicht flinke boekwerken. Maar bij een vrij eenvoudige, dat lijkt mij toch 2 A4'tjes dan?
Nee, precies, dat kan. Ja. Hè, want feitelijk zal er natuurlijk niet altijd een Excel en Word bestand zijn. Hè, maar het is maar even dat we het goed kunnen onthouden. Maar is er een soort verslag hè, wat de executeur of erfgenaam maakt? Hè, ook weer heel vergelijkbaar met wat de faillissementcurator doet. En in dat verslag kan dan bijvoorbeeld staan, nou ja, ik trof aan een bankrekening en ik trof aan een woning en ik trof aan deze schulden. Nou, ik heb die woning moeten verkopen, want er stond te weinig op de bankrekening. En ik heb daar deze schulden mee voldaan. Kijk maar, hier zit keurig de bankafschriften zijn hier en hier zijn de bonnetjes. En dus soms kan het inderdaad heel eenvoudig zijn.
Ik heb burgerlijk wetboek erop nageslagen, maar ik heb ook gekeken naar een uitspraak van de Hoge Raad uit 1994. Maar die gaat hierover. Maar dat is dé uitspraak geweest. Die is nooit verfijnd of vernieuwd.
Ja, kijk, dat gaat er eigenlijk een beetje over. Want er wordt wel overal over rekening en verantwoording gesproken. Maar de vraag is, wat is het nou eigenlijk?
Nou,
hè? En
aan deze welke tijd vraag ik me überhaupt af hoe dat precies zit. Ja. Hebben we zoveel verschillende soorten opvattingen over verantwoording en de afleggen van de rekening?
Nee, precies. Hè? Maar het speelt natuurlijk niet alleen het erfrecht, maar veel breder hè, in de maatschappij. De vraag is, waar moet je nu aan voldoen? Hè? Dus welke norm moet je nu aanleggen? Wanneer is die rekening en verantwoording eigenlijk goed? Hè? Eigenlijk, zegt de jurisprudentie, ja, dat hangt een beetje van de omstandigheden van het geval af. Dus ja, zoals de Hoge Raad dat vaak zegt, hè, is daar die oud-oom de executeur? Dan zegt de Hoge Raad, nou, dan zullen we misschien wat minder strenge eisen hebben aan hoe mooi die rekening en verantwoording eruit ziet.
Dan als Joost Dix het bijvoorbeeld
was. Ja. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus we kijken dan een beetje in het maatschappelijk verkeer van waar moet die rekening en verantwoording aan voldoen.
Ook hier gaan we in een aflevering wat dieper op in.
Ja.
Dan de laatste fase, dat is fase 5. Ter beschikking stellen van het overschot aan de erfgenaam. Ja, overschot dacht ik wel even, wat staat er nou precies? Omdat ik dacht nalatenschap, stoffelijk overschot. En overschot kan het restant zijn, maar het kan ook een teveel zijn volgens Van Dalen. Dus overschot, is het een teveel? Of ja, dat is hoe ook, wordt het gezien?
Nee, dat is ook weer zo mooi. Hè? Dat zijn natuurlijk ook juridische termen. Hè? Dus wat zou nou eigenlijk de juridische term overschot betekenen? Nou ja, daar wordt eigenlijk van gezegd. Nou, als we nou al die schuldeisers hebben betaald, alle schulden van de nalatenschap zijn voldaan, wat is er aan het eind van de rit dan nog over? Dat gaat naar de erfgenamen. Dat is bedoeld met overschot. Dus dat is die laatste fase.
Dat is vanzelfsprekend eigenlijk wel.
Ja, precies. Hè? Dus dan zegt die executeur of erfgenaar, goh, ik heb mijn werk gedaan, beste erfgenamen. Hier is het overschot. Nu moet u zelf aan de slag. En nu moet u de nalatenschap gaan verdelen.
En kan het zo zijn, want dan zijn er erfgenamen die onmiddellijk opspringen en zeggen, ha, geef mij dat overschot maar morgen op mijn rekening. Is dat mogelijk? Kan je dat dan van degene die gaat verdelen verwachten?
Nou ja, technisch is dat eigenlijk niet mogelijk, hè? Want de executeur of erfgenaar doet de verdeling niet. Maar stel nu dat al die erfgenamen tegen de...
Tenzij je drie sterren hebt, hè?
Ja, bij drie sterren zeker. Ja, ja, ja. Ik ben al weer onder de indruk. Je hebt echt goed in dat wetboek gekeken. Hè? Maar die drie sterren executeur, die verdeelt ook. Hè? Helemaal eens. Maar bijvoorbeeld de vererfgenaar mag niet verdelen. Maar als al die erfgenamen nou zeggen, er zijn er bijvoorbeeld vier en er staat een ton op de bankrekening nog op het eind. Als ze allemaal zeggen, nou, beste vererfgenaar, stort maar 25.000 euro. Hè? Dus wij brengen die verdeling aan, maar doet u maar de feitelijke handeling. Dan is dat natuurlijk prima. Maar dan is het eigenlijk nog steeds zo dat die erfgenamen verdelen en de vererfgenaar of de executeur de feitelijke handeling verricht. Maar normaal gesproken is het zo dat de executeur of erfgenaar laat weten, goh, dit was mijn werk, dit is de rekening en verantwoording, zo is het afgelopen en nu is het weer in uw handen voor de verdeling.
We hebben nog één fase, fase 6 in dit geval. Dat is de proost van Joost.
Kijk.
Ja, hier is, om aflevering 2 mee af te sluiten, de proost van Joost. Al die stappen, 5 fasen zijn we doorlopen. Welke filosofische gedachte komt er dan bij jou op?
Ja, ik dacht eigenlijk een beetje aan de volgende. In het leven gaan dingen vaak het beste stap voor stap. Bij de dood ook. Bij het afwikkelen van de nalatenschap.
Wat mooi. Weet je dat Vincent van Gogh ooit heeft gezegd, great things are done by a series of small things brought together?
Ja, dat is prachtig, hè?
Dit was aflevering 2 van seizoen 5. In de volgende aflevering gaan we, zoals beloofd, met de fijne kam door alle taken die in de eerste fase door de executeur moet worden gedaan. Dank voor het luisteren.
Dit was de Erfrechtadvocaat. Een podcast van Advocaten Familie en Erfrecht. De 10 afleveringen van seizoen 5 en de afleveringen van alle voorgaande seizoenen zijn te vinden op www.familie-erfrecht.nl of op uw favoriete podcastkanaal.